En vanavond wil ik graag de draad weer opnemen in 1 Petrus 2. In het bijzonder eerst even bij de versen 9 en 10 nog steeds. 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Woorden waarmee de beloften en de verkiezing van Israël aan en van Israël uit Exodus en wat er verder volgt, worden toegepast op de gemeente van vandaag. Want de gedachte is dat niet het Joodse volk, maar in tegendeel dat wij als gemeente in de praktijk dit uitverkoren geslacht zijn, namelijk uitverkoren om deze priesterlijke functie te vervullen die hierna ook uitgebreider beschreven wordt, namelijk in de eerste plaats dan en samenvattend om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En ik wijs er maar op dat dat precies dezelfde conclusie is als die van Efeze 3, waar de gedachte is dat nu door de gemeente bekendgemaakt zou worden de veelkleurige wijsheid Gods, omdat die gemeente nou eenmaal inderdaad die tempel is die een halve bladzijde eerder in Efeze 2, beschreven wordt. En hier gaat het om precies hetzelfde, diezelfde tempel die bovendien de uitbeelding blijkt te zijn van dat priesterschap waaraan de gemeente met Christus als hoofd en dus als hoge priester deel heeft gekregen. Daarna volgt in 1 Petrus 2 de uitspraak: gij die eertijds lo ami waart, want ik lees maar meteen de Hebreeuwse term waarvan het eigenlijk de vertaling is, ontleend aan Hosea 1 en 2. Gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt. Gij die eertijds lo rugama waart, maar nu rugama zijt. Dat wil zeggen dat ook deze profetieën uit Hosea 1 en 2 hier van toepassing gebracht worden op onze tegenwoordige tijd en dan in het bijzonder op de gemeente. Zoals we gezien hebben later in Hosea 4 wordt ook inderdaad gezegd dat Israël tot zwijgen gebracht zal worden, althans het natuurlijke Israël, of zoals de vertaling zegt, uitgeroeid zal worden, opdat het priesterschap niet langer zou bedienen. Het zal dus inderdaad tot zwijgen gebracht worden. Aan de andere kant, een ander volk zal tot spreken gebracht worden in dezezelfde priesterlijke functie. Het zijn dezezelfde woorden uit Hosea die niet alleen aangehaald worden hier in 1 Petrus 2, maar ook door de apostel Paulus in Romeinen 9. En dat is ook wat min of meer te verwachten was. Want in Romeinen 9, 10 en 11, deze merkwaardige drie hoofdstukken in het midden van de Romeinenbrief, die je niet eens zal missen als ze er niet stonden, die dus een parenthese vormen in dit Bijbelboek, zoals heel onze bedeling beschouwd kan worden als een parenthese in de heilsgeschiedenis. En een parenthese is iets wat tussen haakjes staat, iets wat er tussen geschoven is. Nee, ik heb vorige week wat moeilijke woorden geleerd. Ik denk, ik moet een beetje indruk maken op die mensen. Nou goed. In ieder geval, in deze merkwaardige drie hoofdstukken wordt inderdaad ingegaan op de conclusies die aan het einde van Romeinen 1 tot en met 8, en dus in hoofdstuk 8, getrokken worden. Maar ik bedoel zo, we hebben een uiteenzetting in 8 hoofdstukken aangaande het nieuwe verbond eigenlijk, en aangaande het evangelie, aangaande de wijze waarop een mens behouden wordt en hoe dat niet alleen zo gekomen is, maar hoe dat ook kan, hoe dat ook wettig kan. En aan het einde daarvan, in Romeinen 8, wordt dan uiteindelijk de tegenwoordige positie van de gelovigen beschreven. Er wordt in de eerste plaats gezegd dat zij niet leven onder de wet, dat zij leven, integendeel, onder de heerschappij van de genade, maar dat stond dan hoofdstuk 5 en 6, maar onder de heerschappij dan wel leiding van de Heilige Geest, dat is nog steeds Romeinen 8. En dan eigenaardig genoeg wordt vooral in de tweede helft van Romeinen 8 uiteengezet hoe de gemeente, de gelovigen, tezamen verordineerd zijn tot zoonstelling, geroepen zijn om tot zonen en tot erfgenamen, heet dat, te worden aangesteld. En daar raken wij min of meer in de problemen, wanneer wij tenminste de Bijbelse uiteenzettingen gevolgd hebben. Want eerder al, ik weet niet of dat eerder al is, maar in ieder geval, werd al gezegd in het verleden, in de oud-testamentische tijd, dat Israël als volk, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, geroepen waren om tot zoon te worden aangesteld. En voor de goede orde, aanstelling tot zonen heeft in de praktijk van doen, of heeft in de praktijk alleen een functie, als het betrekking heeft op de aanstelling tot koning, want zoon betekent immers erfgenaam, en gaat om het erfrecht op de troon. Zoonstelling heeft dus van doen met aanstellen tot koning, en aan de andere kant heeft het van doen met aanstelling tot hogepriester, want ook dat is een kwestie van erfrecht. En de aanstelling tot zoon is officieel de aanstelling tot eerstgeborene en dus tot koning en dus tot priester. En dat is niks moeilijks, want in Exodus lezen wij inderdaad zo achtereenvolgens dat Israël geroepen was om tot zoon te worden gesteld. Israël is mijn zoon, moest Mozes ook zeggen tegen Farao enzovoorts. Israël is mijn zoon, want de gedachte is dat, zoals verderop dan inderdaad in Exodus staat, dat Israël gesteld zou worden tot priesterlijk koninkrijk, tot een volk van koningen en priesters. Een volk waardoor de Heer zijn woord en onderwijzingen bekend zou maken, dat is de priesterlijke functie, aan de volkeren, aan de wereld. Een volk ook waardoor de Heer zijn koningschap zou openbaren over de wereld en aan de volkeren. En in de praktijk horen deze dingen, zoals gezegd, bij elkaar en komen ook bij elkaar onder het Nieuwe Verbond, waar de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, tevens ook koning is. Nu is het eigenaardige dat wij in Romeinen 1 tot en met 8 leren dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek, dat de evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, dat er geen onderscheid is, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Jood en Griek. Is God een God der Joden alleen? Romeinen 3 staat daar. Nee, ook der heidenen, dus het is allemaal precies hetzelfde. En daarna wordt notabene gezegd van die gelovigen uit Joden en heidenen, hoewel de gemeente in Rome een gemeente uit heidenen was, maar dat even terzijde. Maar daarna wordt gezegd dat deze gemeente geroepen is tot zoonschap en dat wij individuele gelovigen inderdaad door de geest geleid worden naar onze aanstelling tot zonen, helaas wegvertaald en verbasterd tot aanneming als kinderen. Maar dat moet u zo gauw mogelijk vergeten, daarom gebruik ik die term ook nooit. Zodat als u hem toevallig in de Bijbel lezen tegenkomt, u denkt, hé, wat is dat voor een term, die heb ik van Appelin Haneveld nooit gehoord. En dat is ook precies de bedoeling. Aanstelling tot zonen, tot erfgenamen. Maar daar lopen wij in de problemen, op dat punt, en dat is dus in Romeinen 8, namelijk wij dachten immers dat Israël geroepen was tot zoonstelling, en nu is hier ineens een heel ander volk dat geroepen wordt om tot zonen te worden aangesteld. Hoe is dit in Gods naam mogelijk? En dan volgt, alvorens de apostel verder gaat met de normale voortzetting van zijn uiteenzetting, die begint namelijk pas, gaat namelijk pas weer verder in hoofdstuk 12 vers 1, met de consequenties daarvan, als hij zegt, nou ja, als je tot priesterschap, koningschap, zoonschap namelijk geroepen bent, moet je je lichaam stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, enzovoorts. Dan moet je de goede en volkomen volmaakte wil van God leren verstaan. Dat zijn allemaal de eerste versen van Romeinen 12. Maar voor we bij Romeinen 12 zijn, krijgen we daartussen ingeschoven als het ware, zodat je ze makkelijk kunt overslaan, deze drie hoofdstukken 9, 10 en 11, waarin de apostel uiteenzet, en ik kan het natuurlijk toch niet in een paar woorden zeggen, dus misschien zeg ik het nou ook wat onvolledig, maar waarin de apostel uiteenzet dat die roeping tot zoonschap van Israël wel degelijk bij de gemeente is terechtgekomen, Maar dat wat betreft de aardse positie van dat koninklijk priesterdom, van dat volk dat Gods zoon zou zijn, wat betreft de aardse positie daarvan, komt daar een keer een eind aan en zal alsnog het natuurlijke Israël, als het tot geloof komt, in deze oorspronkelijke roeping en positie gesteld worden. Dat is zo ongeveer de uiteenzetting. En dat is wat we dan ook hier in Romeinen 9 tegenkomen. In Romeinen 9 komen we inderdaad tegen dat er nogal wat complicaties zijn in verband met die aanstelling tot zoon. En de apostel verwijst bijvoorbeeld naar iemand als Abraham in het Oude Testament. Die zei, ja, maar Abraham had twee zonen en wie van de twee wordt er nou tot zoon aangesteld? Dan weet je toch, zonen worden niet geboren, kinderen worden geboren. Maar de vraag is, wie van al die kinderen, stel dat het er 7 zijn of zo, weten we wel, 7 zonen. Het waren er 8, maar vooruit. Maar wie van die 7 wordt dan tot zoon gesteld? En dan zegt hij, Abraham had 2 zonen, Isaac en Ismaël. En hoewel Ismaël de oudste was, ging de erfenis, het zoonschap, het erfrecht, eerst geboorterecht, hoe je dat maar noemen mag, ging naar Isaac, de tweede. En dan zeggen wij, nou, dat komt omdat ze uit de verschillende moeder waren. Dat is ook zo. De een was Sarah, de vrije, wordt het later genoemd. En de andere was Hagar. En het was eigenlijk Abraham's slavin, dan wel de slavin van Sarah. Doet er niet toe, maar die is van lagere rangorde. En hoewel de zoon daaruit eerder geboren wordt, wordt hij toch op een lager trapje van de ladder gezet. En wordt Isaac, de zoon van Abraham en Sarah, de vrije, wordt Isaac tot zoon aangesteld. Nou zegt de apostel Paulus, dat kan nou wel wezen, maar dan gaan we gewoon verder. Want toen het Isaaks beurt was, kreeg hij 2 zonen, namelijk Jacob en Esau. Die kwamen niet achter elkaar, maar eigenlijk tegelijkertijd, want strikt genomen het was een tweeling. Niettemin, de een kwam net iets eerder dan de andere. En Esau was de oudste van de twee. Het scheelde weinig, maar Esau was de oudste van de twee. Esau en Jacob. En in dit geval werd Jacob, de jongere dus, aangesteld weer tot zoon. En Esau's erfenis, ja, dat was toch in ieder geval van een wat lagere soort. Begrijp je me goed? Ismaël erfde ook het een en ander van Abraham. En Esau erfde wel degelijk ook het een en ander van Isaac. Maar het eerst geboorterecht ging respectievelijk naar Isaac. En daarna inderdaad van Isaac naar Jacob en niet naar de oudste zoon. En in dit geval waren beide zonen nog tweeling ook en ze waren uit dezelfde moeder. Wat is nou het verschil? Van waar het verschil? Zit je met een probleem? Nou zegt Paulus, zo ingewikkeld is dat nou eenmaal. En hij geeft ons commentaar, dat is nou eenmaal wat God verkiest te doen. Dat is Gods verkiezing. Neemt echter niet weg dat deze gebeurtenissen natuurlijk in de eerste plaats wat ons betreft, want voor de wereldgeschiedenis zijn ze vermoedelijk niet van al te groot belang geweest. Als u dat daarna bestrijdt, dan kan ik u wel een verhaal vertellen waarom het van enorm groot belang geweest is, maar daar gaat het nou niet over. Dus ik laat het maar even verder weer buiten beschouwing. Maar waar het voor ons in de eerste plaats om gaat, is dat deze geschiedenissen in Genesis andere beduiding hebben. Dat heb ik dus ook niet verzonnen, want anders zou ik het niet zo zeggen. Het staat gewoon in Galaten 4. Deze dingen hebben andere beduiding. Ze hebben een typologische betekenis en ze spreken over hoe de Bijbelse geschiedenis, beter nog, hoe God 2 volkeren heeft in de loop van de geschiedenis. Allebei volk Gods, niettemin is er een onderscheid. En hoewel beide volken dezelfde oorsprong hebben, dezelfde vader, God zelf namelijk, is er toch een verschil tussen deze beide volkeren. Hoe groot ook de overeenkomst, niettemin is er verschil en het verschil drukt zich uit inderdaad in die kwestie van het eerstgeboorterecht en die is niet zo simpel dus. Dat is wat de apostel uiteenzet. En in de loop van de uiteenzetting verwijst hij naar vele schriftplaatsen in het Oude Testament, die ik allemaal niet zal noemen. En misschien kom ik dan straks nog op die kwestie van, van Ismaël en Isaac nog even terug. Maar voorlopig laat ik het even liggen. In verloop van Romeinen 9 verwijst de apostel bijvoorbeeld ook, en misschien kom ik daar ook nog op terug, maar veel tijd hebben we langzamerhand niet meer natuurlijk, verwijst hij ook bijvoorbeeld naar de profetie, zal ik dan maar zeggen, over de pottenbakker. De pottenbakker die in Jeremia was het, die in Jeremia, volgens Jeremia en ten aanschouwen van Jeremia, uit een klomp leem een vat maakte. Vervolgens, meen ik dat er letterlijk staat in Jeremia, hij verdierf het vat weer onder zijn handen. Het vat verdween weer, werd teruggebracht tot dezelfde klomp leem. En uit dezelfde klomp leem, waarom was mijn grootvader, overgrootvader eigenlijk klompenmaker? Nou goed. Uit dezelfde klomp leem maakte de pottenbakker vervolgens opnieuw een vat. En waarom maak je nou eerst één en doet hem dan weer weg en maakt dan alsnog een nieuwe? Wel, dat eerste vat drukt uit de positie van Israël oorspronkelijk onder het oude verbond. Ik zeg het nu dus in heel grove lijnen, de details laat ik nou achterwege. De eerste vat is een uitbeelding van Israël in de tijd onder het oude verbond en onder de wet, maar het bestond niet lang, het verdween gewoon weer en dat was ook de bedoeling. En daarna maakte de pottenbakker, op profetische wijze, uit dezelfde klomp leem, onthoud het goed, uit dezelfde klomp leem, van hetzelfde materiaal, op dezelfde draaitafel, dezelfde pottenbakker, maakte opnieuw één vat, en dat was dan het definitieve vat. En het commentaar wat Paulus daarop geeft, is dit, in vers 22, want het verhaal van die pottenbakker wordt aangehaald in de voorgaande versen. Vers 22... En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns toebereid tot het verderf. En dat is de toepassing van dit beeld op Israël en uiteindelijk het Joodse volk, levend onder de wet. Het wordt genoemd vaten. Vaten in de brede betekenis dan meteen in de zin van gereedschappen, instrumenten, want dat is de betekenis. Maar die waren toebereid tot het verderf. Dat wil zeggen dat God met het volk onder de wet nooit een andere bedoeling gehad heeft dan dat hij de wet zou beëindigen en dat daardoor ook een einde zou komen aan de positie van dat volk onder de wet. Het is nooit een andere bedoeling geweest. Van tevoren uitgebeeld. Enzovoorts. En daarna het tweede vat dat de pottenbakker maakte, uit dezelfde klomp leem gebruikt de apostel Paulus hier als de uitbeelding van de gemeente in onze dagen, want daar heeft hij het over. En zegt dan in vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En tevoren gesteld tot aanstelling tot zoon is precies hetzelfde als tevoren bereiden tot heerlijkheid. Dat gaat dus over de gemeente. Zodat u maar weer ziet dat ook in dat beeld uit de Oudtestamentische profetie, dat daarin deze gemeentelijke waarheid uiteengezet wordt, dat het ene volk zou moeten verdwijnen ten behoeve van het andere, omdat het eerste nou eenmaal slechts een tijdelijke functie had, welke dan ook, want daar hebben we het niet eens over, maar dat slechts een tijdelijke functie en het andere zou een definitieve functie hebben en daarmee ook inderdaad een hogere functie. Zodat inderdaad weliswaar bij wijze van spreken iets over die klomp leem gezegd kan worden. Stel nou dat je tot een klomp leem zou kunnen zeggen, gij zijt een koninklijk priesterdom. Dan is de volgende vraag, is dat nou van toepassing op het eerste vat of op het tweede? Nou, uiteindelijk en definitief in de hoogste instantie, volgens het visioen, volgens de profetie, want daar ga ik dus niet buiten nu, het tweede. Precies zoals we in de tijd een paar dagen geleden gelezen hebben in Hebreeën 10. Hij neemt het eerste weg om het tweede neer te zetten, te stellen. En dat is waar het hier over gaat. Maar nou even snel, als je nou één klomp leem hebt en daaruit komt het Joodse volk voort, uiteindelijk althans, levend onder de wet. En er komt wegens het ongeloof een oordeel over en het wordt de toorn Gods komt er overheen. De toorn, hoe zou je het zeggen, de handen van de pottenbakker zal ik maar zeggen. En het wordt gereduceerd tot niks, tot nul. En als nou uit diezelfde klomp leem opnieuw een vat gemaakt wordt. En dat vat is een beeld van de gemeente. Waar heeft dan de gemeente zijn oorsprong? Daar waar ook het Joodse volk zijn oorsprong had. Diezelfde klomp leem. Hebben die nog? En een klomp leem, vergis je niet, drukt absoluut, maar dan ook absoluut niks geestelijks uit. Een klomp leem is gewoon stof uit de aardbodem. Bij andere gelegenheid vertaald met slijk. Het is het stof waaruit God deze wereld, deze zienlijke wereld en in het bijzonder de mens geformeerd heeft. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk over deze oude schepping en over stoffelijke, zienlijke zaken. Zodat als we vaststellen dat kennelijk de gemeente zijn oorsprong heeft, of haar oorsprong heeft, daar waar ook het Joodse volk zijn oorsprong heeft, dan is dat niet een geestelijke oorsprong en kun je niet zeggen, ja, dat is God, want ja natuurlijk, dat is die pottenbakker die het gemaakt heeft. Dat is gemeenschappelijk, maar wat is dan die klomp leem? En het antwoord is uiteraard, dat is ook Israël. Zoals het Joodse volk, ook in de dagen van de Heer Jezus, de uiteindelijke officiële voortzetting en erfgenaam was van de beloften aan Israël, voor zover mogelijk, zo is de gemeente net zo goed voortgekomen uit dezelfde klomp leem en dus de erfgenaam van diezelfde beloften die oorspronkelijk aan Israël gedaan zijn. Net zo goed als dat Ismaël en Isaac beide zonen waren van Abraham. En net zo goed als dat Esau en Jacob beide zonen waren, zelfs van Isaac en Rebecca. Maar ze worden verwisseld. En de eerste wordt als het ware achteruitgezet ten behoeve van de tweede. Het eerste volk Gods was het natuurlijke Israël. Laatstelijk bekend als het Joodse volk. En het tweede volk Gods is de gemeente, en wij zeggen dan in één adem, en de tweede krijgt het eerst geboorterecht, de gemeente dus. Maar dat boven de eerste, en dus boven het Joodse volk, en tot op zekere hoogte zelfs boven het natuurlijke Israël, maar dat wordt wat moeilijk om dat zo in een korte samenvatting te zeggen. Daarom gaan wij over naar een veel langere samenvatting straks. Maar ga eerst nog even verder in dit schriftgedeelte, want in dit verband zegt hij uitdrukkelijk in vers 24 dat hij spreekt over een gemeente niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zodat je niet moet zeggen, nee, hij heeft het over een Joodse gemeente, dat kan dus niet. Het is een gemeente uit Joden en heidenen, waar tussen geen verschil is volgens de uiteenzetting in hoofdstuk 1 tot en met 8, vele malen herhaald. Een gemeente uit Joden, niet alleen, let precies op hoe het er staat, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen lo-ami was ami noemen. Daar komt dus dezelfde tekst uit Hosea naar voren als ook in 1 Petrus. Ze gebruiken dezelfde teksten dus. Maar let nou op, lees je Hosea, die profetie, dan is de meest voor de hand liggende gedachte, en dat is ook de bekende, algemeen bekende wil ik zeggen, maar dat is dan nog altijd in beperkte kring, maar dat is de algemene gedachte, dat daar gesproken wordt over Israël, dat Ami, namelijk mijn volk is, dat het ooit Lo-Ami, namelijk niet mijn volk zal worden, en dat zal dan de situatie zijn in onze bedeling, dat klopt ook. Maar dat het alsnog een keer, maar wanneer staat er niet bij, dat het alsnog een keer Ami zal worden. En dan zeggen wij, nou dat gaat dan over de toekomstige bekering van Israël. En daar is op zich, binnen het kader van Hosea 1 en 2, denk ik, geen spel tussen te krijgen. Nou ja, laat ik zo zeggen, ik heb het ook niet echt geprobeerd, maar voor zover ik weet, lukt me dat niet. Dat is gewoon Israël. En dat is ook de traditionele verklaring dan, voor zover men zich dan nog met de betekenis van zulke hoofdstukken bezighoudt dan. Hè. Het gaat over Israël. Het was Ami, het is nu Lo-Ami, het zal weer Ami zijn. Het was Gods volk, het is nu niet Gods volk, maar bij de wederkomst zal het weer Gods volk zijn. Dat mag dan zo wezen, dat is ook zeer goed te verdedigen vanuit Hosea. En ik wens het ook niet te bestrijden overigens, want ik denk dat dat klopt. Maar we krijgen daarna het probleem van Romeinen 9, waarin het vers wordt aangehaald. En daar zegt de apostel met grote nadruk, vaten der heerlijkheid, de gemeente namelijk, welke hij ook geroepen heeft, vers 24, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal Lo-Ami was, Ami noemen. En hoezeer ook te bewijzen valt uit Hosea 1 en 2, dat deze Lo-Ami, dat wil zeggen niet mijn volk, dat die uitdrukking slaat op het Joodse volk, het valt niet te ontkennen dat de apostel dezelfde uitdrukking gebruikt en hem uitdrukkelijk niet toepast op Joden. En als hij het niet toepast op Joden, past hij het dus toe op heidenen. En dat zegt hij ook. Namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal Lo-Ami, Ami noemen. Heb je dat? Zodat je maar weer ziet dat er nogal wat geplaatst zijn die multi-interpretabel zijn. En dan goed, laat maar zitten. Dan zit je met het probleem, los je dat op. De enige conclusie die je kunt trekken is dus inderdaad dat er twee toepassingen gegeven worden door de Bijbel zelf van een en dezelfde profetie. En voor ons is dat al lang niks nieuws meer natuurlijk. En het is altijd dezelfde systematiek. Oppervlakkig gelezen gaat het over Israël. Diepzinniger gelezen, nauwkeuriger bestudeerd, blijkt het zelfs in de eerste plaats te gaan over de gemeente uit onze dagen. In elk geval, wij waren heidenen, in het algemeen de meeste van ons vermoedelijk. Wij waren heidenen en door geloof zijn we toegevoegd aan de gemeente die dus Ami, mijn volk, genoemd wordt. Dat kan niet missen. Bovendien ben ik van mening dat de brief aan de Romeinen geschreven is, meer specifiek aan de gemeente in Rome, die afkomstig was uit de heidenen, niet namelijk een gemeente uit de Joden. Die was daar ook, onder leiding van de bekende Aquila en Priscilla. Dat was een Joodse gemeente hoofdzakelijk bestaande uit gelovige Joden. Deze gemeente bestond kennelijk, daar zijn de commentatoren trouwens altijd over eens, bestond kennelijk uit gelovigen uit de heidenen. Maar als je de geschiedenis nagaat, blijkt het dus wel degelijk die gemeente te zijn uit de heidenen, die in de praktijk geleid werd door en gehuisvest door de Britse vorst. Zoals ik u van de week al verteld heb. Karadok, de vader van Gladys, de schoonvader van Rufus, Pudens enzovoorts. En bovendien de vader van Linus, die voor de Rooms-Katholieken doorgaat als de tweede paus, maar voor zover mij bekend, de eerste bisschop van Rome. Want het woord paus ken ik niet, hè? Dat weet u, hè? Eigenaardig genoeg, maar zo zit het wel in elkaar. En dan zegt de apostel dus, ga ik weer opnieuw. Hij zegt, een gemeente niet alleen uit de Joden, dat zijn de twee stammen van Israël, maar ook uit de heidenen, deze heidenen in Rome in de eerste plaats. Maar merkwaardigerwijze kom je dan toch terecht in de eerste plaats weer bij die heidenen die van nature wel degelijk oorspronkelijk afstammen van Israël. Echter niet van de twee, maar van de 10 stammen van Israël. En daar zie je de betekenis van het beeld van de pottenbakker. Eén klomp leem, er worden twee vaten uitgemaakt, maar de een wordt eerst vernietigd alvorens de ander gemaakt wordt. Eerst is daar de klomp leem, het natuurlijke Israël. Dan wordt er één vat uitgemaakt. In de praktijk is dat uiteindelijk althans het Joodse volk onder de wet. En de rest van het leem wordt niet gebruikt. En als dat als er aan het eind van het verhaal gekomen is, aan het eind van de planning, op de gestelde datum, of hoe je dat maar zeggen mag, hè, ter gelegenheid van de eerste komst van Christus enzovoorts, wordt daar een einde aan gemaakt en dan wordt uit dezelfde klompleem, nog steeds dezelfde klompleem, een nieuw vat gemaakt. En dat blijkt de gemeente te zijn. Maar als u het mij vraagt, als je deze schriftplaatsen recht wil doen, allen tegelijk, en ze elkaar laat toelichten, dan kun je tot geen andere conclusie komen dat Paulus weliswaar zegt heidenen, maar bij heidenen denkt hij in de eerste plaats dan toch aan die heidenen die hij hier ook letterlijk toespreekt, of aan wie je letterlijk schrijft, hier in Romeinen, namelijk die heidenen die in werkelijkheid wel degelijk afstammelingen zijn van Efraïm, dan wel van de 10 stammen in het algemeen. Dat is de gedachte. En nou ga ik even weer terug het rijtje langs hier in Romeinen 9. Want dan wordt het ineens een stuk duidelijker. Er waren 2 zonen van Abraham. Isaac en Ismaël. In de andere volgorde. Eerst Ismaël. De zoon van de slavin. Een beeld van het Joodse volk onder de wet. Slavernij onder de wet. Maar de slaaf zou niet erven. Volgens de wet. Onder andere dan volgens de wet. Maar daarnaast of daarna is er de andere zoon, de zoon uit de vrije. Dat is de gemeente voortgekomen uit de vrije, namelijk uit dat deel van Israël wat nooit onder de wet geleefd heeft. Nou ja, aan wie de wet weliswaar ooit werd opgelegd, maar dat zei ik niet. Ik zei dat deel van Israël dat nooit onder de wet geleefd heeft. Omdat het de wet niet bliefde. Dat deel van Israël, waarvan nooit in de Bijbel staat, het deed wat goed was in de ogen des Heren, maar waarvan zonder uitzondering altijd staat, het deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat zijn de 10 stammen van Israël. En ze, als gevolg daarvan, omdat ze niet onder de wet wilden leven, heeft God ze de oprijlaan, de laan uitgestuurd, het huis uitgestuurd en gezegd, als je mij dan niet wilt dienen, dan heb je in mijn huis niks te zoeken. Dit soort uitspraken staan vrij letterlijk in de Bijbel, hoor. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, enzovoorts. En hij stuurde dat volk, dan wel die vrouw, dat volk weg met een scheidbrief. En wat er gebeurd is, zijn dat die 10 stammen dus inderdaad verdwenen zijn in Assyrische ballingschap. Zoek. Niettemin, God had oorspronkelijk ruime beloften gedaan aan heel Israël, alle 12 stammen. En in het bijzonder aan de 10, al was het alleen maar omdat hij het eerst geboorterecht vervolgens gaf. Inderdaad aan Jozef en over het hoofd van Jozef heen aan Efraïm. En Efraïm is nou eenmaal officieel verdwenen in de Assyrische ballingschap. Zodat we ons nog steeds afvroegen al die tijd al. Wat komt er eigenlijk van het eerstgeboorterecht van Efraïm terecht in de loop van de heilsgeschiedenis? Hebben jullie nog? Maar daarmee, met het wegsturen in ballingschap, was dat deel van Israël vrij. En kon het zingen, sommige regels althans van het lied, vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer voor Horeb vrezen of beven, enzovoorts. En niet voor niks zingen wij dat. Omdat we vrij zijn van de wet. Maar vergis u niet, de 10 stammen hebben nooit onder de wet willen leven, wilden vrij zijn en kregen de vrijheid ook. Ze zijn weggestuurd het land uit. Zodat ze niet aan de wetten des lands onderworpen zouden zijn. Zo bezien, je kunt van de ene kant zeggen het was een oordeel Gods over de 10 stammen, dat was het ook. Maar aan de andere kant kun je net zo goed zeggen het was genade van God. Als het dan niet konden, als het dan niet op te brengen was, dan niet. En ga dan maar ergens anders wonen waar deze wetten des lands, deze huisregels of zo gezegd, inderdaad niet van toepassing zijn. En zo is het gegaan. En als u het niet gelooft, zoekt u in uw Bijbel maar eens de term Efraïm op overal waar die voorkomt. Kom je deze dingen heus vanzelf op het spoor. Maar dat is de gedachte. En een paar jaar later, een generatie later, krijg je precies hetzelfde. Isaac heeft 2 zonen, Esau en Jacob. Eerstgeboorterecht zou voor Esau moeten zijn. Maar Esau bij gelegenheid hechtte meer aan het gewone aardse leven en dan wel aan een bord soep, populair gezegd. Maar daar kwam het op neer en zei, nou van mij mag je het hebben, zei je tegen Jacob. Daar kreeg hij later spijt van. Maar hoe het ook zij, Jacob kreeg het eerstgeboorterecht en werd dus de erfgenaam. De erfgenaam, de zoon van Isaac. En daarmee ook de erfgenaam van de beloften enzovoorts. En dat herhaalde zich later dus weer. Want toen Jacob zijn zonen zou zegenen, nam hij eerst niet Ruben, maar Jozef. De oudste zoon, niet van de oudste vrouw Lea, maar de oudste zoon van de jongere vrouw, het waren zusters, Rachel. En over het hoofd van Jozef heen zegende hij de twee zonen van Jozef, zijn kleinzonen dus, en hij stelde ze in de plaats van zijn eigen twee oudste zonen, namelijk Ruben en Simeon. Staat allemaal in de Bijbel, niet geleerd op de zondagsschool overigens. Want er worden dit soort dingen overgeslagen. En hij zegende de zonen van Jozef. En dat waren er ook twee. En ook daarvan zegende hij de oudste boven de jongste. Hij deed het als volgt. Of de jongste boven de oudste. Dank je. Corrigeer me alsjeblieft. Want ik verspreek me wel eens in dit soort dingen. Als het over namen gaat, vind ik het altijd zo moeilijk. Maar Jozef bracht die twee zonen dus aan het sterfbed zo ongeveer van Jacob. En Jacob die zou zijn handen moeten leggen. Zijn rechterhand op Manasse, want het was de oudste. En de linkerhand op Efraïm, want het was de jongste. En Jacob, het was niet van gisteren, die kruiste zijn handen. Hij was blind of bijna, ik geloof dat er staat dat hij helemaal blind was, dat weet ik niet precies meer. Kruiste zijn handen en legde zijn rechterhand dus toch op de jongste zoon, op Efraïm. En toen zei Jozef, pa, dat doet die zoon niet goed. Toen zei pa, maar dat zei hij niet, maar ik zeg maar met eigen woorden wat ik ervan denk. Toen zei Jacob, ja jongen, hij zal een keer diep gezucht hebben. Want het was nou eenmaal in de familie al sinds vele generaties gebruikelijk. Dat als er twee zonen zijn, wordt de jongste gezegend boven de oudste. En hij zei dus alleen maar, hij zal wel een diepe zucht geslaagd hebben en gezegd hebben, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Want dat is wat hij zei. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En zo ging dat. Zodat die belangrijke beloften aan Abraham, Isaac en Jacob steeds via de tweede zoon gingen. Trouwens, Abraham was het zelf ook niet de oudste zoon. Dat is moeilijker, maar zoek het maar eens uit, maar dat was zo. Maar goed, die beloften van Abraham, Isaac en Jacob, die krijgen nog veel meer gewicht bij Efraïm, maar die wordt het rijtje altijd weggelaten, want dat wordt niet zo met volle mond meer gezegd, hè? Met volmondig. Dat is altijd Abraham, Isaac, Jacob, maar ik zeg met grote klemtoon, en daarna Efraïm, Jozef, dan wel Efraïm, maar die verdween later in de Assyrische ballingschap, en officieel, weet u wat het is, officieel? Ik ook niet. In dit geval niet, nee. Officieel heeft men daar nooit meer wat van vernomen. Hetgeen niet waar is, men heeft er wel van vernomen, maar men wil het niet horen. Want het wordt wat ingewikkeld als blijkt dat er nog ergens een volk rondloopt dat eventueel aanspraak zou kunnen maken op de titel volk gods. En het is al zo ingewikkeld met de Calvinisten aan de ene kant en de Joden aan de andere kant. Bij wijze van spreken dan. Hè? Als je dan er nog een volk bij krijgt dat ook al kan zeggen dat het Israël is vanwege afstamming, dan wordt het wel ingewikkeld, dus men schuift dat gewoonlijk weg. Dus officieel maakt het geen deel uit van de geschiedenis, maar in de praktijk maakt het wel degelijk deel uit van de geschiedenis, zelfs van de historie, want het is keurig opgeschreven allemaal. Niet uitgebreid, maar voldoende om het verhaal te kunnen volgen. En daar gaat het maar om. Nou, het zijn deze dingen waarnaar Paulus verwijst, in ieder geval hier bij de aanvang van deze drie hoofdstukken. En met grote nadruk verwijzend uiteindelijk terug naar Genesis, waarin we de geschiedenis hebben van de aartsvaders. Maar het moet duidelijk zijn dat in die geschiedenis van de aartsvaders deze hele kwestie van de gemeente al uitgebreid geïllustreerd is geworden. Ik zal het u nog. Sorry dat ik niet te veel bijbelteksten aanhaal, maar dat komt eigenlijk omdat we nou tegen het eind van de week lopen en dan krijg ik haast. Hè? Dan denk ik, ik had toch nog wel wat willen zeggen en dan vertrouw ik er maar op dat u het opzoekt. En onder ons gezegd, misschien zoekt u het niet op, misschien maakt het zonder het voorlezen van bijbelteksten minder indruk en dan hoop ik dat u het echt gewoon vergeet. En als u toch onthouden wil, dan zoekt u die schriftplaatsen maar op. Zo zit het eigenlijk. En haalt u het zelf maar opnieuw uit de Bijbel. Maar de schoolbord staat er niet voor niks. Want je kunt het wel eens gebruiken. Ik herinner mij een schema, want ik heb dat helemaal niet zo voorbereid. Maar ik herinner mij een schema. Ik geloof dat er stond in een van de appendixen van The Coming Prince van Sir Robert Anderson. Een schema, dat gaat ongeveer zo. De heilsgeschiedenis, hè, die begint bij Israël in het algemeen. Abraham, Isaac en Jacob, zal ik maar zeggen. Dan komt daar het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Het uitverkoren volk enzovoorts. En op een of andere wijze splitst dan de geschiedenis. Voor deze gelegenheid houden we de rechterlijn aan voor het Joodse volk. Het punt is gewoon dat de Joodse geschiedenis door de hele Bijbel heen te volgen is. De geschiedenis van Juda, van de twee stammen van Israël. Vanaf de uittocht uit Egypte, officieel dan, tot aan de eerste komst van Christus. Want bij die gelegenheid blijkt wat er nog van Israël over is. En dat is maar Juda, het Joodse volk. Blijkt ongelovig te zijn en is op van toepassing al die woorden die we van de week al gelezen hebben, nog veel meer schriftplaatsen die zeggen, het was Ami, maar het houdt op, het wordt lo Ami. Het was het priesterlijk volk, maar hen wordt het priesterschap weggenomen. Het was het volk wat de woorden God zou spreken, maar ik zal het volk tot zwijgen brengen, uitroeien, omdat het zonder kennis is, Hosea 4, enzovoorts. En de gedachte is nu deze, dat in de loop van de geschiedenis van Israël, die uitloopt in slechts twee stammen van Israël, dat in de loop van die geschiedenis inderdaad er een afsplitsing plaatsvindt. En helaas zeg ik het nou niet nauwkeurig genoeg, maar dat komt omdat ik uitga van dit schema van Anderson. Dat is het makkelijkste namelijk. Maar er vindt de splitsing van het Rijk plaats na Salomo. Namelijk een splitsing tussen de twee stammen, Juda aan de ene kant, en de 10 stammen, ja hoe zal ik ze noemen, nou zoals ze genoemd werden, Israël aan de andere kant. Neemt u de moeite om de geschiedenis van de splitsing van Israël na te zoeken, dan zult u daar lezen dat Israël van Juda werd weggenomen. Want God stond niet aan de kant van Juda. God stond aan de kant van de andere stammen. En die erven dus de titel Israël. Dat staat er heel uitdrukkelijk. Juda en Israël werden gescheiden. En het was een maatregel tegen Juda. Omdat koning Rehabeam, de zoon van Salomo, aankondigde dat hij het volk nog veel zwaardere lasten zou opleggen. Ik durf niet letterlijk te zeggen wat hij eigenlijk zei. De Bijbel zegt het ook met eufemistische termen, maar in de praktijk komt erop neer. Hij zou hem nog zwaardere lasten opleggen dan tevoren enzovoorts. En het gevolg was dat de stammen van Israël zich afzonderden, want u moet bedenken dat Rehabeam, zoon van Salomo enzovoorts, niet alleen koning zou zijn van Israël, maar in de eerste plaats was hij natuurlijk gewoon stamoudste van de stam van Juda. En Juda was dus zijn eigen stam. En zijn eigen stam bleef hem trouw. Maar alle andere stammen zeiden, maar dat believen wij niet. En wat er gebeurde is dat de stammen Israëls door God zelf, lees het maar na, althans met instemming van God, werden afgezonderd van Juda. En de naam Israël ging dus mee met de 10 stammen. Die 10 stammen die daarna toch nooit gedaan hebben wat recht was in de ogen des Heren. Waarna zij dus verdwenen in de Assyrische ballingschap. Einde van het verhaal. Dus als je gewoon de geschiedenis van Israël en de naam volgt in de Bijbel, dan krijg je de uittocht uit Egypte. En bij de splitsing van het Rijk na Salomo wordt Israël de aanduiding van de 10 stammen. En de andere stam, die dus apart bleef met koning Rehabeam, die wordt sindsdien Juda genoemd. En dat is de oorsprong van de naam het Joodse volk. Sindsdien heten zij Joden. Maar omdat op een of andere wijze de Joden toch afstammen van Israël, wordt door onderscheiding die 10 stammen ook wel aangeduid met de naam van de eerstgeborenen van Israël. Terecht natuurlijk. Met de naam van Ephraim. Maar oorspronkelijk heet het Israël. En later heet het eventueel Efraïm. En soms zelfs wordt het aangeduid als Jozef. En dan worden ook de 10 stammen bedoeld. Maar normaal gesproken, dat is Israël. Maar nadat die 10 stammen verdwenen zijn, en er dus niemand meer aanspraak maakt, officieel, op de naam Israël, ligt het voor de hand dat het Joodse volk alsnog de titel Israël meekrijgt. Want het enige wat nog van Israël over is, de enige aanwijsbare eventuele erfgenaam, is het Joodse volk. Je kunt ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, waar de lijn van Israël uitsterft, moet de titel gaan naar het meest naaste familielid, uiteraard. En dan kom je automatisch bij Juda terecht. Vandaar dat uiteindelijk de naam Israël wel degelijk ook terechtkomt bij Juda. En de termen Jood of Juda en Israël door elkaar gebruikt worden. Maar oorspronkelijk is het zo niet. Het oorspronkelijke verhaal is dat de naam Israël meeging met de 10 stammen. In ballingschap. Het schema, ik moet nog wat anders zeggen, nu ik het toch zo mooi op het bord zet. Toen die afsplitsing plaatsvond, want je hebt natuurlijk meegeteld, je hebt vast meegeteld. Hè? 12 stammen van Israël, Juda en de 10 stammen, dan heb je er maar 11. Dus waar is de 12e stam niemand de deur uit? De 12e stam was een heel klein stammetje, regelmatig met uitsterving bedreigd. Daar heb ik het ook netjes gezegd. Maar vooruit, maar dat is nu helemaal zo in de Bijbelse geschiedenis. De Heer zei namelijk, ik neem die stammen Israëls neem ik van Juda weg. De koning van die 10 stammen werd uiteraard ook gewoon een koning uit Efraïm, hè? Dan wel uit Jozef, dat was Jerobeam. De eerstgeborene, uiteraard, hè? Vanzelfsprekend. Nou goed, maar de Heer zei, ik neem die stammen van Israël weg, maar ter wille van mijn knecht David uit Juda, die overigens enige generaties daarvoor leefde, ter wille van David, mijn knecht, zal ik aan Juda dan toch maar 1 stam laten. Zodat van de overige 11 stammen Israëls, die kleine stam van Benjamin gegeven werd, meegegeven werd met Juda en gesteld werd dus toch onder het gezag van Rehabiam. Vandaar dat Benjaminieten gewoon ook aangeduid worden als Joden. Letterlijk klopt het niet, want Joden worden geacht afstammelingen van Juda te zijn. Maar als aanduiding van het volk klopt het precies, want Juda kreeg inderdaad het kleine stammetje van Benjamin mee. En toen zei de Heer erbij, ik zeg het uit mijn hoofd, maar het is een Bijbelcitaat en iedereen kan het terugvinden en anders zoek ik het straks nog wel voor je op. Als dat nodig is. Huh? Toen zei de Heer, ik zal Benjamin meegeven met Juda, opdat het licht van Jozef zou schijnen bij Juda. En Jozef slaat dus op heel die andere, op het andere rijk, op de 10 stammen, de overige 10 stammen. En Benjamin was als enige van de zonen van Jacob de volle broer van Jozef. Niet alleen uit dezelfde vader, maar ook uit dezelfde moeder. En Benjamin, de volle broer, vertegenwoordigt dus Jozef, het licht van Jozef, dan wel de zegeningen van Jozef bij Juda. De gedachte is, hoe het verder precies er staat, weet ik niet uit het hoofd, want er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees, hè. Maar de gedachte daar is dat de zegeningen die God nou eenmaal aan Jozef en daarmee aan de 10 stammen beloofd heeft, dat die zegeningen wel degelijk bij Juda terecht zouden komen. Ook aan Juda zouden worden aangeboden via Benjamin. Dus wat moeten die Benjaminieten onder Juda? Jozef vertegenwoordigen. Maar wat nou als Jozef niks betekent? En als Jozef dan wel Efraïm gewoon in de ballingschap verdwenen zijn en einde van het verhaal. En voor degenen die vreemde verhalen gehoord hebben en geloven. Wat nou als die 10 stammen bijvoorbeeld gewoon weer teruggekeerd zijn bij Juda en dat er weer 1 geheel geworden is? Want dat wordt wel eens gezegd, nooit door Joden zelf overigens, maar door christenen die een hekel hebben aan deze leringen. Ze zeggen, ah, er bestaat niet meer, die splitsing is al lang ongedaan gemaakt. Wat niet te bewijzen valt. Wat betekent het dan dat Benjamin het licht van Jozef is bij Juda? Of wat heeft dat dan betekend in het verleden? Want dat moet je dan vragen. Geen antwoord op te geven. En wat het betekent, daar kom ik zo op. Help me onthouden. En tegelijkertijd sta ik te denken aan Jozef. Jaren daarvoor, eeuwen daarvoor, aan Jozef, die niet het licht, maar toch een beetje eigenlijk wel, die zijn beker kwijt was. De beker van Jozef die gebruikt werd voor profiteren. Dus toch om te zien, om helder te zien. Licht. Jozef was zijn beker kwijt. En waar denk je dat de beker was? In de zak van Benjamin. En niemand wist het. Maar daar was hij. Maar niemand wist het. Heb je die nog? Onthoud die. Zegeningen van Jozef zitten bij Benjamin. Onthoud die, die komen zo terug. Het verhaal, het schema in het boek van Anderson, die overigens niks vertelt over die tien stammen kwestie verder, hoor, daar gaat het niet om. Het is gewoon een historische uiteenzetting, dit. Hè. Het schema van Anderson gaat het verhaal dan zo, dat toen de geschiedenis van Juda eindigde en God het volk terzijde stelde, hen van het priesterschap afnam, de bevoorrechte positie afnam, hen zette uit de positie van koninklijk priesterdom enzovoorts, toen kwam daar de gemeente voor in de plaats, die niet voortkwam uit Juda, maar die voortkwam uit de heidenen. Dus het waren de heidenen die gesteld werden in de plaats van Juda en die als het ware de fakkel overnamen. Zo. Hebben jullie? Daar hebben we het ook over gehad van de week, in het algemeen. De Joodse of Israëlitische lijn, dat is dan deze, zeggen we dan, hè, eindigt hier. En daarna wordt de zaligheid de heidenen gezonden. Of het koninkrijk wordt gegeven aan een ander volk, of hoe je dat maar zeggen mag, enzovoort. En zo komt het bij heidenen terecht die in deze positie gesteld zijn. En zo'n schema stond er in dat boek. En ik heb er lang tegenaan zitten kijken. En ik heb altijd, dat meen ik echt, ik heb altijd gezegd, wat een raar schema is dat eigenlijk. Wat ziet het er vreemd uit. Dat zijn namelijk die loose ends die ik in gedachten had van de week toen ik die term gebruikte. Toen dacht ik aan dit schema weer, de loose ends. Maar het hele punt is gewoon dit. Dat die gemeente uit de heidenen niet zomaar in het wilde weg ergens uit de heidenen komt, maar niks anders is dan de voortgezette lijn van Efraïm. En als ik hem dan zo getekend heb, kan ik hem daarna gewoon zo tekenen. Op beide lijnen een onderbreking kennen ergens, daar gaat het nog verder niet om, komen ze hier gewoon weer bij elkaar. En waar aan de ene kant de Joodse lijn wordt afgesneden, wordt de vroeger al afgesneden lijn van Efraïm in de Assyrische ballingschap alsnog voortgezet. Dat is het verhaal. Zodat er geen loose ends zijn. Integendeel. Bovendien in Romeinen 1 tot en met 8, met de nadruk op 8, komen wij bij de merkwaardige vraag. Het eerste geboorterecht, aanstelling tot zonen, was voor Israël. De titel Israël ging in ieder geval mee, aanvankelijk en oorspronkelijk, en je vindt het nergens anders teruggehaald, met de tien stammen van Israël. Met Efraïm namelijk. Daar hield het op. Het verdween. En daarna krijgen we ineens de gemeente van wie gezegd wordt dat het eerst geboorterecht heeft. Zelfs boven Juda. Maar wie had er eerst geboorterecht boven Juda? Efraïm. Zodat je toch op zijn minst moet vermoeden, of moet, wat ik het anders zeg, op zijn minst zou moeten onderzoeken of er niet een rechtstreekse, gewone aardse relatie bestaat tussen die zoekgeraakte tien stammen van Israël en het ontstaan van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. En dat is nou precies waar het om gaat. Dat eerst geboorterecht vererfd aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm komt inderdaad gewoon terecht bij de gemeente van vandaag. En als Juda dan niet wil, als Juda niet dat koninklijk priesterlijk volk wil zijn, dan valt het nog te proberen met Efraïm. Want Efraïm wilde weliswaar niet leven onder de wet en onder het oude verbond. En ik neem ze dat op geen enkele wijze, zoals ik het nu zei, als het niet meer is dan dat, neem ik ze dat op geen enkele wijze kwalijk. Want dat heb ik ook nooit gewild. Sterker nog, waarom heb ik het niet gewild? Ik heb het wel gewild. Maar ik heb altijd geweten dat het niet kon. En waarom zou ik er dan moeite voor doen? Denk ik nu achteraf, want ik heb wel eens gedacht, laat ik er toch maar moeite voor doen. Maar het is gewoon onzin, het kan niet. Zie, maar het wilde weliswaar niet onder de wet leven. Maar nu breedt het nieuwe verbond aan, is kijken dan eerst of ze dan misschien onder het nieuwe verbond willen leven. En dat is precies wat er gebeurd is. Nou ja, nou slik ik een heleboel in, maar de meeste van u die weten wat ik nou inslik. Want wat ik nou inslik is bijvoorbeeld, één vader had twee zonen. En een van de twee zei tot zijn vader, pa, zei hij, geef mij mijn erfenis. Geef mij mijn deel, mijn erfdeel, want ik ga de wijde wereld in. En hij kreeg zijn erfdeel en hij ging de wijde wereld in. En hij kwam terecht bij de zwijnen, hij bracht al zijn goederen door, hij leefde niet best. Ik weet niet precies meer wat voor woord staat, maar het was niet zo netjes in elk geval, laten we het zo zeggen. En hij raakte aan de bedelstaf, hij werd uiteindelijk zwijnenhoeder of zoiets, enzovoort. En hij dacht, ja, maar dit is geen leven. Dus hij zegt, weet je wat ik doe? Ik sta op en ik ga naar mijn vader en dan vraag ik mijn vader of ik bij hem in dienst mag komen. Als personeel, want als zoon had hij alles al gehad. Erfenis mee, dat zoonschap was al lang geweest. Hij was ermee vertrokken, hij had er niks van terechtgebracht, zou ik maar zeggen. En hij zei, kom, laat ik teruggaan. Dat deed hij dus, en zijn vader zag hem van verre. De vader ziet trouwens sowieso altijd degene die van verre zijn. De belofte is trouwens ook voor degene die verre zijn, maar ik zeg het niet voor niks hoor. Dus de vader zag hem al van verre. En de zoon vroeg, hier ben ik uw dienstknecht. En vader zei, nee, hier ben ik uw dienstknecht. Ik zei het tot zoon stellen, alsnog. En ik heb het een pracht, nou ik mag het zo niet zeggen, maar we zijn toch onder elkaar, zeg ik dan. Hè? Ik heb het dan in een pracht puzzel gevonden. Nou niet pracht, want ik kon er nooit uitkomen. Want wij kennen allemaal die geweldige evangelisatieprediking. Die zegt, al heb je al je goederen doorgebracht, al ben je aan de bedelstaf, al heb je hele leven vergooid, je kan gewoon tot God gaan. En die zal je met open armen ontvangen en dan is het feest in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Wilt u maar komen? Ja, maar dan heb je toch een belangrijk deel van de gelijkenis van de verloren zoon volstrekt overgeslagen, toch? Want ik mag dan iemand zijn zoals die verloren zoon. Als zwijnenhoeder en eten van uit de varkenstrog en dat soort dingen meer. Het is redelijk herkenbaar. Dan hoeven jullie dat niet meer te zeggen, snap je wel. Dat mag dan zo wezen. Maar ik herinner me niet dat ik ooit tegen God gezegd heb, geef mij mijn deel en dan ga ik bij u vandaan. Het eerste deel van het verhaal is namelijk helemaal niet van toepassing dan. Hè? Toch? Want het punt is gewoon dat deze verloren zoon gewoon een beeld is van de 10 stammen Israëls. De eerstgeborene, Juda en Efraim, de 2 en de 10 stammen. De 10 stammen zeiden, de vader geef mij mijn deel, ik ben toch eerstgeboren? Laat me gaan, geef me mijn rechten. Laat me gaan. Dat is precies wat er gebeurd is. Daar kwam weliswaar niks van terecht van die 10 stammen, ook in de ballingschap niet. En ook in hun omzwervingen niet. Van oost naar noordwest, zoals Jesaja trouwens ook zegt, naar het noordwesten. Nou goed. Maar bij gelegenheid kwamen die 10 stammen tot inzicht en kwamen terug tot diezelfde vader en zeiden, ik wil u dienen. En vader zei, ja, dat is goed, maar niet als dienstknecht, maar als zoon, alsnog. En dat is de heilsgeschiedenis. Namelijk, hoe inderdaad die 10 stammen ooit verdwenen, maar later alsnog in de positie van Juda terechtkomen. Ik begrijp meteen dat die andere zoon die niet wegliep, en ja, later jaloers was toen die verloren zoon terugkwam, dat die gewoon een beeld is van het Joodse volk. Bovendien, de bladzijde heb ik open, ik doe het er niet om, maar de bladzijde heb ik open liggen waarop staat, dat God het Joodse volk tot jaloersheid zal verwekken door Lo Ami. Hebben die nog? Het staat gewoon in het Oude Testament. Maar hier staat het in Romeinen 10. Er staat namelijk Romeinen 10 vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Ja, zegt Paulus, natuurlijk hebben ze het wel verstaan. Want Mozes heeft al gezegd. In de eerste plaats Mozes. Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Door een ander volk. En daarna staat er in vers 11 van hoofdstuk 11, een halve bladzijde verder, dat Paulus zegt, de zaligheid is door de val van het Joodse volk de heidenen geworden, naar de heidenen gegaan, om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. En dat is precies wat in die gelijkenis ook gebeurt. Die zoon die nooit weg was, dat is het Joodse volk, en het is er nog steeds, vandaar die rechte lijn op het bord, hè. Dat is inderdaad jaloers. Hoewel het natuurlijk meteen leidt tot vijandschap. Helaas. Maar vooruit. Maar volstrekt Bijbelse waarheid. Bovendien de kortste gelijkenis. In dat verband vind ik de mooiste. Vader had twee zonen. Zei tegen beide zonen. Ga en werk in mijn wijngaard. De oudste zei nee pa. Maar ik deed het toch. En de andere zei, ja pa, maar ik deed het niet. Leg die gelijkenis nou maar eens uit. Ik bedoel gewoon te zeggen, er is niks anders, is geen andere toepassing. Het gaat over God in relatie tot Israël, werk in mijn wijngaard. U weet wel, de wijngaard, het koninkrijk Gods was dat, hebben we van de week gezien. Werk in mijn wijngaard. Waar Juda zei, ja pa, al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen, onder de wet enzovoorts. Maar hij doet het niet. Toch? En Efraïm zei, de tien stammen dus, Efraïm zei, helemaal niet. Dat doe ik niet. Maar nu denken zover was, het nieuwe verbond aanbrak, wel degelijk. En kwam er zo tot geloof, in het algemeen gesproken. Dat is de gang van zaken. En dat is wat in deze beelden van het Oude Testament dan toch in ieder geval is vastgelegd. En zelfs als wij gewoon de profetieën lezen, met name ook die van Hosea, en zien wat de schrift ervan zegt, komen wij vanzelf tot deze conclusie, dat op een of andere wijze de wortels van de gemeente als zodanig toch moeten liggen in Israël. Echter niet in Juda, maar in Efraïm. En dat is de gang van zaken die we hier dan ook inderdaad tegenkomen. Voor dat doel sla ik nou dan dit hoofdstuk maar verder weg, om u... Ja, dat was ik eigenlijk heel niet van plan, maar vooruit, ik doe het toch maar. Om u te confronteren met Galaten hoofdstuk 4. En speciaal vanavond zeg ik dan maar weer, uw werken zijn menigvuldiger dan dat ik ze op orde zou kunnen verhalen. Ik had u gewaarschuwd. Ik weet ook niet van welke kant je nou het eerst binnen moet komen. Dat maakt niks uit, hè. Het vult elkaar wel aan. Galaten 4. U weet wel, de brief aan de Galaten. U weet toch waar Galatië ligt? Ja, dat doet er niet toe. Het is geschreven aan Galaten. Nou schrijf ik een brief aan de Nederlanders. Ik schrijf een brief aan de Nederlanders. Maar u denkt toch niet echt dat die bezorgd wordt in de Nederlandse kolonie van Nairobi? Tenzij dat het duidelijk opstaat. Heb u dat? Ja, misschien begrijpt u nou niet waar ik heen wilde, dat kan ik u gewoon zeggen. Galaten is namelijk hetzelfde als Galliërs. En Galliërs is hetzelfde als Kelten. Dat zijn alleen maar verschillende talen. Dat is gewoon een feit. Dat heb ik niet uitgevonden. Dat is gewoon een feit, een bekend feit. Galaten zijn Galliërs en Galliërs zijn Kelten. Dat een G in een K verandert, dat moet je hier in Duitsland maar eens navragen dan. He? Galaten zijn Galliërs en Galliërs zijn Kelten. Als je dan een brief schrijft aan Galliërs, waar stuur je die brief dan naartoe, tenzij anders vermeld? naar Gallië en niet naar een Gallische kolonie in Klein-Azië. En waarom ik dat zeg, is omdat men gewoonlijk het wat vergezocht vindt dat deze brief zou geschreven zijn aan christenen in Zuid-Frankrijk, want daar hebben we het nu over, dan wel in West-Europa in het algemeen, want Galatië strekte zich uit zo ongeveer tot aan Arnhem, zou ik maar zeggen. Tot aan de grote rivieren in elk geval. Zover naar het noorden. Bovendien, de Galliërs, namelijk de Kelten, woonden tot en met de Britse eilanden. En zelfs Scandinavië en wat er mee wezen dan, grote delen van Europa, Zwitserland ook trouwens. Duitsland ook nog voor een belangrijk deel. Maar dat doet er nou niet toe, maar er is een brief geschreven aan Galliërs, die zoek je in Gallië. Maar omdat men in de Bijbel nergens leest dat het evangelie naar Gallië ging, omdat we niet vinden dat een van de zendelingen, een van de apostelen, daarheen ging. En aangezien men wel vindt dat bijvoorbeeld Paulus en ook Petrus in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, gewerkt hebben, heeft men daar een plaats gezocht die aan de naam beantwoordt. En dat kan, want er was daar inderdaad een kolonie, een Romeinse kolonie, die bevolkt werd in de eerste plaats door Galliërs, die dienst hadden gedaan dus in de Romeinse legers, daarna afgezwaaid waren en dan mochten ze zich ergens vestigen. En zo was er een Gallische kolonie ontstaan. In Klein-Azië. En dus is de algemene opvatting, de algemene gedachte eigenlijk, dat de brief aan de Galaten geschreven is aan Galatië, de Gallische, dan wel Keltische kolonie in Klein-Azië. En dat is achteraf toch wel wat naïef. Natuurlijk, ik praat achteraf en ik ben geen wetenschapper en geen historicus. Maar als je nou uit de kerkgeschiedenis al leert dat in het begin van de tweede eeuw er grote christengemeenten waren in Frankrijk, zoals Arles en Lyon en Marseille, dat staat gewoon historisch vast. Waarom zou die gemeente daar dan ook al niet bestaan hebben, enige tientallen jaren maar daarvoor? Toch? Als in het begin van de tweede eeuw dat grote gemeenten zijn, waarom zouden dan niet wat kleinere gemeenten zijn dan wellicht al in de eerste eeuw? Toen heb ik dat eens nagevraagd aan een Rooms-Katholiek. Dat is niet echt waar, maar vooruit. Ik zal u vertellen wat ik geleerd heb. Ik leerde op een keurige gereformeerde school. Dat is een pleonasme, ja. In dit geval in elk geval. Nou goed. Het was een keurige christelijke school, kreeg je natuurlijk de geschiedenis van de kerkhervorming en al dat soort dingen meer. En er werden dus breed uiteengezet de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk, waaronder de Mariënverering in het bijzonder en de heiligenverering in het algemeen. Tot zover gevolgd. Voorbeeld, want wij protestanten wisten daar natuurlijk helemaal niets van, dus dan moet het uitgelegd worden. Nou, bijvoorbeeld, vooral in Zuid-Frankrijk zijn er nogal wat plaatsen waar men de reliquieën, de vingertoppen, haarvlechtjes. Want het was nog voor Heugaveld, ja. Maar waar men de haarvlechten dan wel de schedel bewaart of zegt te bewaren van allerlei figuren uit de Bijbelse geschiedenis die daar al meteen in de eerste eeuw het evangelie zouden gebracht hebben. Maar die worden daar vereerd, er worden gebeden toe opgezonden enzovoorts. Die worden in de plaats van God gesteld en dat mag natuurlijk niet. En bovendien, er kan toch niemand bewijzen of het echt waar is of niet, enzovoorts. En dus werd het allemaal aan de kant gegooid. En veel van deze dingen die ik nu noem, zijn dus ook systematisch vernietigd in de tijd door de protestanten. Ja, eerder al door de Moren, maar vooruit. Niettemin is er nog heel wat van over. En of je dat nou gelooft of niet, maar daarmee werd mij op een gereformeerde school dus keurig verteld dat volgens de verhalen, ja, van wie ze waren, weet ik dan ook niet zo gauw. Toen niet in elk geval, maar dat volgens de verhalen wel degelijk. Lazarus, Maria Magdalena, Martha, de jongeling van Nain en hoe ze maar heten mogen, Sergius Paulus, Zacchaeus enzovoorts. Dus daar inderdaad meteen naar Gallië gegaan zijn, naar de westelijke kant van de Middellandse Zee. En daar het evangelie gepredikt hebben. Meest bekend is trouwens nog ene Jacobus, de apostel. Die per slot geacht wordt begraven te zijn, gestorven te zijn in Jeruzalem, maar begraven te zijn in Santiago di Compostela of zoiets. De tweede bedevaartsplaats van de Rooms-Katholieken. In de noordwestpunt van Spanje. Dan zeg je, nou, dat is het waars verhaal, want die man, dat was toch gewoon een apostel in Jeruzalem. Een van de twaalfen. En in de Bijbel staat dat hij in Jeruzalem door Herodes gedood werd. Dus dat is onzinnig, dan zeg ik precies. Dat is het beste bewijs. Want het is zo'n onzinnig verhaal dat het wel waar moet zijn. En het verhaal is dat de man meteen van het toneel verdwenen is na de Pinksterdag. Want je hoort er nooit meer wat van. En inderdaad meteen naar Gallië gegaan is. Daar het evangelie gepredikt heeft. En bij gelegenheid dat hij een keer terugkwam in Jeruzalem. Zoals van zendelingen te doen gebruikelijk is. U weet wel, terug naar de moedergemeente, hè? Dat thuisfront en zo. Bij die gelegenheid werd hij gedood. Maar de familie, dan wel andere gelovigen, hebben zijn lichaam alsnog overgebracht naar de plaats waar hij gewerkt had, waar hij gemeente gesticht heeft en hebben hem daar begraven. Volstrekt zinnig verhaal. Waarom nou niet? Maar het betekent gewoon dat wel degelijk in deze eerste eeuw christengemeenten waren in Gallië. Daar heb ik een heleboel argumenten voor, maar die zal ik u besparen, want het doet nou weinig de zaken. Ik houd het erop dat deze brief dus gewoon geschreven is aan de Galliërs in Gallië. Waar ze tot geloof gekomen waren door Joodse zendelingen, waarvan ik sommige namen nu genoemd heb. Maar het zijn er veel meer. Met als gevolg dat het judaïsme en dus de wet ook een beetje meekomt met het evangelie. En dat is de reden waarom Paulus hen een brief schrijft. En zegt, denk erom, het evangelie en niet de wet. Het mogen dan Joden zijn geweest die het evangelie gepredikt hebben. Maar het wil niet zeggen dat je je moet stellen onder het judaïsme. Dat is het verhaal. En dat is dan ineens volkomen begrijpelijk. En dan nog verder. Want het gaat dus om die wet. Waar men niet onder zou leven en zou staan en zou blijven zelfs in de vrijheid. En dan zegt de apostel in Galaten 4 vers 20. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u waren. Dat ik nu aanwezig bij u was. En mijn stembuigingen kon gebruiken. Vermoedelijk ook een beetje kon schreven en zo. Met kracht spreken. En niet alleen maar met zo'n droge letter op papier. En mijn stem mocht veranderen, buigen. Want ik ben in twijfel, ik ben vertwijfeld over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn. Hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Daar komt het verhaal. Hetzelfde wat veel korter wordt genoemd in Romeinen 9. Maar het is hetzelfde verhaal. Eén uit de dienstmaagd, één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije, uit Sarah dus, was door de beloftenis. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid, slavernij barende. Het andere... En nog meer, het wel, tot dienstbereid barende, het welk is Agar, of Hagar dan in het Hebreeuws. Want dit namelijk Hagar is, of komt overeen met Sinaï, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is, namelijk het Jeruzalem onder de wet. Die hebben jullie toch, hè? Dat is de ene kant. En aan de andere kant, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder, maar dat wordt dus verbonden met Isaac, geboren uit Sara, de vrije. En dat, de gedachte is dus dat Ismaël, uit slavernij geboren, een beeld is van het Joodse volk, levend onder de wet. Maar dat Isaac een beeld is van de gemeente. Of moet ik het opschrijven? Het kost zoveel tijd. Ismaël, een beeld van het Joodse volk onder de wet. Isaac, een beeld van de gemeente. Dat is gewoon wat hier staat. Maar de volgende vraag is, waar staan dan die twee moeders voor? Waar ze uitgeboren zijn? Nou, eenvoudig, Ismaël slaat op alles wat nu onder de wet leeft in onze dagen en is voortgekomen uit het Israël wat in oud-testamentische tijd daadwerkelijk onder de wet leefde, en dat is Hagar. En het tegenwoordige leven onder de wet is afgeleid van of voortgekomen uit, gebaard door het Joodse volk in oud-testamentische tijd levend onder de wet. Maar als Isaac een beeld is van de gemeente van vandaag, wie is nou Sarah? De vrouw van Abraham. De andere vrouw van Abraham. Is mij een antwoord. De 10 stammen van Israël. De andere vrouw. Het andere volk. Het was niet zo moeilijk. Hagar is beeld van het Joodse volk. Het tweestammenrijk in oud-testamentische tijd. En Sarah als beeld van het 10 stammenrijk in oud-testamentische tijd. Het een brengt voort dat wat onder de wet leeft, het tegenwoordige Joodse volk, zelfs een christendom levend onder de wet, dat maakt niet uit, het heet allemaal Ismaël en erft niet. En het andere, heel gemakkelijk, Sarah is beeld van het 10 stammen van Israël, die na het beëindigen van de oud-testamentische tijd wel degelijk wat voortbracht, een zoon, namelijk Isaac, geboren in vrijheid, en die erft. Dat is het verhaal. En dan zeggen we, Paulus, man, waar haal je het vandaan? Hoe kom je er? Dan zegt hij, nou, want er is geschreven, vers 27. Want er is geschreven, gemeente, in de oud-testamentische profetie. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Bij nader inzien, dat kon ze, want ze is er beroemd mee geworden. Sarah. U weet wel, tot Sarah werd gezegd dat ze een zoon zou hebben. En toen riep er iemand, wie lacht daar? Maar dat was Sarah dus die lachte. Blijdschap. Wel, Sarah heeft een naam, maar Abraham kon er nog meer van. Want van Abraham staat in mijn Bijbel dat hij op de grond rolde van het lachen. Dat staat er. Dus hij deed het nog veel erger. Maar goed, maar van blijdschap. Sommigen nemen hen dat kwalijk, maar dat is niet de bedoeling. Hier staat het, zing vrolijk. Gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep. En uitbreken is hetzelfde als vrucht dragen, hè, in het Hebreeuwse. Breek uit en roep gij die geen barensnood hebt, want Sarah was immers altijd onvruchtbaar. Maar er staat niettemin, wees vrolijk, gij onvruchtbare, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dat was zij, de eenzame. Degene die alleen was. Omdat, ik hoop dat u mij begrijpt, want anders dan was het moeilijk om uit te leggen. Omdat in feite Sarah weliswaar met Abraham getrouwd was. Maar als het er nou helemaal over gaat, als u het niet begrijpt, begrijpt u niet wat ik bedoel met helemaal. Hè? Als het er nou helemaal over gaat, ze hadden geen gemeenschap. In ieder geval bedoel ik dus gewoon in de zin van dat er geen bevruchting plaatsvond. Er was geen conceptie. En dus niet echt gemeenschap, wat gemeenschap echt zou moeten zijn namelijk. Er kwam geen eenheid tot stand en dus werd er niks geboren. En dus wordt er gezegd, zing vrolijk, gij onvruchtbare, degene dus die eenzaam was. Want de kinderen der eenzame, zonen der eenzame, zijn veel meer dan de zonen van degene die wel degelijk de man heeft en bij wie wel gemeenschap tot stand kwam. En dat was Hagar. En u weet, Hagar was blij, maar Sarah was bedroefd. En er wordt aangekondigd dat ze niettemin een zoon zal hebben, dan lacht ze, uiteraard. En mocht u nou denken dat deze woorden dus ontleend zijn aan Genesis, dat denkt u niet, want in uw Bijbel staat er gewoon onder waar het staat natuurlijk. Dat staat in Jesaja. In Jesaja achteraf een commentaar op Sarah en Hagar. En dus op Isaac en Ismaël. Heb je die? Nou goed, dan gaan we er even naartoe. Naar Jesaja. Jesaja 54 is dat. Jesaja 53 kent u langzamerhand uit het hoofd inmiddels, hè. Jesaja 54. Zing vrolijk, vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Dan moet hij toch duidelijk zijn, hè? Het staat niet helemaal zo letterlijk in Galaten, maar dat is het vers wat aangehaald wordt. Jesaja 54, vers 1. En dan maak de plaats uw tenten wijd, dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. De tent moet groter worden, want er komt meer leven in de tent. Dat is duidelijk. Hè? Ja. Men zal namelijk, vers 3, uitbreken, vrucht voortbrengen. Uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen, enzovoorts. En in plaats van meteen te zeggen dat deze uitspraken in Jesaja 54 gaan over een Israël dat tot op heden nog steeds geen vrucht gedragen heeft omdat het niet tot bekering gekomen is, zouden wij in het licht van Galaten 4 begrijpen dat in elk geval deze uitspraken van Jesaja 54 gewoon gaan over onze tegenwoordige bedeling, waarin de tot dan toe onvruchtbare wel degelijk vrucht heeft voortgebracht. En over wie gaat het dan dus? Over de 10 stammen van Israël. De vrouw die de man niet had. De vrouw die onvruchtbaar was. De vrouw die de man niet ontving. Ja, ik bedoel dat nogal dubbelzinnig. De vrouw die de man niet ontving en zelfs niet kon ontvangen. En er vond dus geen ontvangenis plaats. Niettemin, zij baart een zoon. En dus precies wat met 10 stammen gebeurd is. De vrouw, want het volk wordt sowieso voorgesteld als vrouw. De vrouw die de man niet heeft, zelfs uit huis is weggezonden. En tot de vrouw, tot die vrouw, werd gezegd, gij zult een zoon baren. Toen zij zei, eens kijken of u nog wakker bent. Toen zij zei, hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken. En dan moet er iemand afspringen en zeggen, maar dat gaat heel over iets anders. Dat gaat over Maria en de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Nou goed, dan neem ik toch gewoon Matthäus 1. Waar gezegd wordt dat Maria een zoon zou hebben, wordt tot ene Jozef gezegd. Gek, hè? Waarom heet de man niet gewoon Juda? Maar hij heet Jozef. En er wordt gezegd, je vrouw Maria zal een zoon hebben, enzovoorts. Toch? En er staat bij dat dat de vervulling is, tot Maria wordt het natuurlijk ook gezegd, maar er staat bij dat dat de vervulling is van de uitspraak in Jesaja, waar staat dat aan Israël een teken zal gegeven worden. Die kent u toch? Aan Israël zal een teken gegeven worden, namelijk de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Goed opletten nou, hè. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat is het teken wat Israël zou krijgen. Waar men oppervlakkig leest, zoals ze doen gebruikelijk helaas, zegt men, nou dat is vervuld toen Maria zwanger werd en de Heer Jezus voortbracht. Dan zeg ik, oké, maar waarvan is dat dan een teken? Want er staat, er zal een teken gegeven worden. En een teken heeft een profetische of typologische betekenis. Aan Israël wordt een teken gegeven, de maagd wordt zwanger, zal een zoon baren, enzovoorts. Als teken, zegt men, dat is de geboorte van de Heer Jezus. Dan zeg ik, waar is dat dan een teken van? Dan zegt men, oh ja, nou ja, zo zit het natuurlijk niet. Want de als het over de Heer gaat, is het altijd de vervulling van een teken immers. Dus moet er in de dagen van Jesaja, moet er ergens een maagd geweest zijn die zwanger is geworden en een zoon heeft gebaard. Dan zeg ik meteen, was die dan ook zonder zonde omdat die uit de maagd geboren is? En waar staat het dan dat dat gebeurd is? Dan krijg je de meest wilde theorieën van, hoor. Maar je zou gewoon moeten lezen wat er staat. Israël zou een teken krijgen en het teken is dat de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat is eenmaal gebeurd, de maagd Maria werd zwanger en baarde een zoon. De volgende vraag is dus gewoon domweg, waar is dat dan een teken van? Het is het teken van hoe de 10 stammen van Israël, de vrouw die de man niet had, en die geen man bekent, zelfs geen man kent überhaupt, niettemin een zoon zal voortbrengen en de zoon is de gemeente. Volgens het vaste beginsel, Christus als beeld, voorbeeld van, in ieder geval hoofd van de gemeente enzovoorts. De geboorte van de Heer Jezus in zichzelf is al een teken van het ontstaan van de gemeente als zodanig uit de vrouw die de man niet kent. Waarbij zelfs ook niet eens sprake is van een officiële verbintenis, een wettige verbintenis tussen die man en vrouw. Ze kennen elkaar niet, willen elkaar ook niet kennen enzovoort. Niettemin, de man verwekt een zoon in de vrouw op verborgen wijze. Wonderlijke gedachten zijn dat. En daaruit wordt wel degelijk een zoon geboren. En die zoon, dat is precies waar het over gaat. Dat is namelijk de gemeente. En dat is ook wat hier in Jesaja 53 wordt aangekondigd. De vrouw, de onvruchtbare, degene die de man niet eens heeft. Omdat deze vrouw niet door de wet aan de man verbonden was. Net zo min als de 10 stammen door de wet aan de man, aan de Heer verbonden waren. Nou ja, vroeger ooit een keer, maar dat was geëindigd. Scheidbrief en zo staat allemaal in de Bijbel. Maar de 10 stammen worden niet opnieuw onder de wet gebracht, integendeel. Maar uit die 10 stammen wordt geboren wat wij in onze dagen kennen als de gemeente. En dat is wat hier in Jesaja 53 ook inderdaad beschreven wordt. Daar staat het trouwens ook, want er staat vers 4, vreest niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. Er zat dus een oude geschiedenis al achter. En zo was dat met die 10 stammen. Een geschiedenis waarvoor het volk zich zou moeten schamen, feitelijk. Maar er staat, gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En dan, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Dus uiteindelijk is het volk weduwe geworden omdat de man overleden was. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. De heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zegt geweest, zegt uw God. En in dit verband worden deze woorden dus gewoon toegepast op Efraïm, versmaad in het verleden, maar niettemin is er sprake van een herstel, bekering, of hoe men het dan maar zou moeten noemen. En bovendien staat er dan nog, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dat is precies van toepassing te brengen op de geschiedenis van 10 stammen. Verdwenen, vergeten, verloren, verborgen, verlaten. Maar niettemin, de Heer ontfermde zich over. En dat was het verhaal wat ik enige dagen geleden in het kort u verteld heb. Want de kwestie komt er in de praktijk gewoon op neer dat het evangelie binnen de kortste keren van Jeruzalem, van Juda dus, gebracht werd inderdaad aan de Galliërs, de Kelten, dan wel Efraïm, in Brittannië in het bijzonder. Daar moet dus kennelijk Efraïm gezeten hebben. Alwaar inderdaad de koning van het volk alsnog inderdaad tot geloof kan, zomaar zonder enig probleem, met de hele familie die vervolgens terecht kwam in Rome en daar het hoofd werd ook van de gemeente in Rome. Lang het einde van het verhaal niet, maar dat is wat in werkelijkheid gebeurd is. En wat gebeurd is, is wel degelijk dat niet alleen een groot deel van de 12, maar ook een groot deel van de zogeheten 70, en dat zijn er heel wat meer dan 12, inderdaad binnen de kortste keren hier in West-Europa terechtkwamen en het evangelie verspreid hebben, zodanig dat binnen enkele tientallen jaren het evangelie gepredikt is geworden over heel de wereld, want dat is wat Paulus ervan zegt. En dat zegt hij op het moment dat hij in de gevangenis zit in Rome. Dat is ergens in de 50er jaren. Nou, die datering varieert 54, 55, 56, nee, zonder 19e voor. Hè. Gewoon tussen 50 en 60 van onze jaartelling enzovoorts. En dan zegt hij dat het al verspreid is geworden in heel de wereld. Er is al een grote gemeente in Rome enzovoort. Schrijft brief aan de gemeenten in Gallië en dat soort dingen meer. Die jongens hebben niet stilgezeten. Wat denkt u dat ze allemaal gedaan hebben? Wat denkt u wat er geworden is van de jongeling van Nain? Wat denkt u wat er geworden is van de rijke jongeling? Wat denkt u wat er geworden is van de blindgeborene? Die hebben hard gewerkt en hun sporen en namen ook zijn terug te vinden, wel degelijk, in wat ik dan toch altijd maar noem de ongewijde geschiedenis, dan wel de kerkgeschiedenis. Maar omdat men het niet geloven wil, zegt men, nou, het zijn legenden. En omdat er veel verteld wordt wat wij in twijfel trekken, zeggen we, het zijn legenden. Dan zeggen we, nou, het valt niet na te gaan, maar je mag het niet geloven. Maar ze moeten toch ergens gebleven zijn? Nou, dit is wat er gebeurd is. En waar het ene deel van Juda het evangelie niet liefde, bleek het andere deel van Juda, van Israël, wel degelijk ontvankelijk te zijn voor het evangelie. En dan ben ik geneigd zo bij het uitvriewielen, is even te zeggen zoiets van, en bedenkt u wat het eigenlijk was toen Jacob Esau, wat zal ik nog anders vertellen, toen Jacob zijn eerst geboorterecht kreeg ten koste van Esau. Hij ontving zijn zegeningen van Isaac. Toen werd Esau boos en Jacob moest vluchten. Hebben die nog? En waar vluchtte Jacob naartoe? Alvorens zich 20 jaar later, zeg maar 2000, 20 jaar later weer te verzoenen met Esau, naar oom Laban. De oudere tak van de familie, waar trouwens zijn moeder ook vandaan kwam. Weet je dat nog? Oom Laban. Laban. Ik heb jaren getopt met het probleem. Echt, ben ik serieus? Namelijk, wie Jacob voorstelt, weet ik, dat is de gemeente. Die krijgt het eerst geboorterecht boven Esau. Esau is dus het Joodse volk. Maar wie is Laban? De achteraf is makkelijk genoeg, dat is Albion. Het is dezelfde naam. En dat is de oude naam van Engeland. Laban. Het is hetzelfde als Libanon trouwens. Zoek Libanon maar eens na in de Bijbel. In typologisch verband krijg je precies hetzelfde verhaal. Jacob ging naar oom Laban en wij zeggen, Jacob was de erfgenaam van Isaac. Maar wat kreeg hij van Isaac? De zegen. In de negatieve betekenis van het woord. Niks. Een paar woorden en verder niks. En hij ging zonder niks, om zo te zeggen. Ging hij naar oom Laban. Werkte daar 20 jaar lang. Kreeg 2 vrouwen. 12 zonen. En 11 nog maar. De 12e kwam later. Dat was Benjamin, daar moest ik nog wat over zeggen. Jullie helpen me ook niet herinneren. Maar goed. Over de kleine lijntje, Benjamin. Nou goed, komt zo. Maar Jacob vluchtte naar Laban, kreeg van Laban, als voor zijn werk, voor zijn dienst, kreeg hij 2 vrouwen, 11 zonen en een dochter trouwens. En een enorme stapel vee. Hij werd daar schat hemeltje rijk. Daarna ging hij terug naar Esau, verzonden zich met Esau. Ze vroegen elkaar, nou, hoe is het gegaan? Toen zei Esau, nou, de Heer heeft mij veel gegeven. Toen zei Jacob, want het bleef Jacob, hoogst irritant gedrag. Hij zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Lees het maar na, het hoogst vermakelijk. De Heer heeft mij alles gegeven, toch en meer. Maar waar kwamen Jacob zijn bezittingen nou, bezittingen vandaan? Van Isaac, van wie hij de eerstgeborene was, de erfgenaam. Helemaal niet, van Laban. En nou wat anders. De zaligheid als zodanig was bij Juda. Komt echter terecht bij de gemeente. Theoretisch, de woorden, de beloften. De geestelijke kant van het verhaal, zal ik maar zeggen dan. Hè? De geestelijke kant. Maar waar het gaat om de materiële en zichtbare kant. Al onze bezittingen, alles wat de gemeente heeft, komt niet uit Juda, maar komt uit Efraïm. Het zijn de zegeningen van Efraïm. Dat is waar het om gaat. De oudere tak van de familie. Die familie die heel ergens anders woonde. Onder de naam Laban. Albion, dus. Kijk, dat is het werkelijke verhaal. zodat de Heer via een omweg het een en ander tot stand gebracht heeft. En toen Jacob vanuit Om Laban wegging, in het geheim vertrok hij, beeld van de opname van de gemeente, maar daar gaat het nou niet over. Maar toen Jacob dus vertrok bij Om Laban en Esau moest ontmoeten, toen was hij niet erg zeker, dat het kon wel eens verkeerd gaan. Toen zei hij, je zou zeggen hij was al een Jood avant la lettre, maar fijn. In het Gallies voor deze keer natuurlijk. Maar toen zei, weet je wat ik doe? Ja, ik weet niet precies hoe het staat, dus excuus als ik het wat banaal citeer. Doe het niet met opzet, maar hij zei, nou weet je wat, het deel van de familie dat ik dan toch het minst zal missen als het er niet meer zou zijn. Ik kan het nooit beter zeggen dan zo, ik doe echt mijn best. Het deel van de familie dat ik het minst kan missen, wat ik het best kan missen, en het dus het minst zou missen als het er niet meer is, die zet ik vooraan. En als Esau dus kwaad wil, als het oorlog wordt, dan ben ik ze kwijt. Maar dan heb ik altijd nog die lui die ik dus maar wat verder even achteraan houd, in de achter, zo een beetje opzij, voor reserve. Dat is wat hij zei en wat hij deed. Het komt daarna niet meer te sprake, dat is juist het eigenaardige, maar het wordt wel vermeld. Heb je dat? Nou, dat is nou precies wat God met heel Israël gedaan heeft. Heel Jacob dus, heel Israël. Weet je wat? Ik heb de belofte gedaan aan Efraïm. Efraïm is mijn zoon, mijn eerstgeborene, staat zwart op wit in de Bijbel. Die kan hij het slechts missen, dus wat doet hij? Stuurt hem weg. Incognito. Dat hoor je dan te zeggen, ik weet niet wat dat betekent. Maar in ieder geval, hij stuurt hem weg. Dat deel van het volk verliest zelfs de oorspronkelijke naam, zodat het wat lastig is terug te vinden. Het verliest in de praktijk de eigen identiteit. Dat het eigenlijk Jozef is, wordt dus gewoon vergeten. Zoals gebruikelijk met iemand die eigenlijk Jozef heet, wordt gewoon vergeten. En niemand heeft het in de gaten dat een belangrijk, zelfs het belangrijkste deel van Israël, gewoon ergens incognito leeft onder de heidenen verborgen. Zal ik het nog sterker zeggen? Het deel waaraan hij eigenlijk het koninkrijk beloofd heeft via het eerstgeboorterecht is verborgen onder de heidenen. En dat deel wat de Heer het beste kon missen van Israël, dat deel dat vasthield aan de wet, wat toch een tijdelijke zaak is, dat wordt voorop gezet. En om de maskerade nog completer te maken, de naam Israël wordt bij nader inzien toch alsnog gegeven aan Juda, zodat de oppervlakkige lezer en denker en de overste deze wereld zouden denken, we moeten Israël hebben, want dat is het volk Gods en dat zijn de Joden. En niet dat het 100% onjuist is, maar het is onjuist. Want het belangrijkste deel van Israël heet helemaal niet Juda en heet niet Joods. Hebben die nog? Zo steekt die in elkaar. Dus als het met de voorhoede misgaat met Juda en het ging mis, zegt de Heer, maar ik heb altijd Efraïm nog. En zo is het gegaan. En wat die kwestie van Benjamin betreft, waarom denkt u eigenlijk dat Paulus twee keer met nadruk zegt dat hij is uit de stam van Benjamin? Omdat hij is weliswaar Jood, maar uit de stam van Benjamin. Hij hoort bij twee stammenrijk en bij dat volk, maar meer specifiek bij het ene stammetje wat aan Juda gegeven is, opdat het licht van Jozef zou zijn bij Juda. En dat is precies wat ik van de week meerdere malen gezegd heb. De bedoeling is dat Paulus de zaligheid die terecht is gekomen bij Jozef, namelijk bij Efraïm, zou bekendmaken aan Juda. En Paulus de apostel der, namelijk van de, en behorend tot de heidenen, brengt het evangelie aan de Joden. En niet andersom. Niet Paulus de Jood die het evangelie brengt aan de heidenen, dat waren anderen die dat deden. Maar het is Paulus de heiden. En in het bijzonder de volle broer van Jozef, via Benjamin dus, hè. horen dus eigenlijk qua afstamming meer bij de 10 stammen dan bij die ene, toch? Hij vertegenwoordigt de zegeningen van Jozef en brengt ze bij Juda. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Paulus. En dan blijkt nou, Paulus' eerste zendingsreis was niet Paulus' eerste zendingsreis, maar dat was de reis van ene Barnabas. En de oudere Barnabas nam de jongere man, Paulus, mee op zijn, die van Barnabas, zijn zendingsreis. Zodat Paulus' eerste zendingsreis gebeurde onder bescherming van en onder leiding van Barnabas. Maar hoe heette die Barnabas eigenlijk? Kijk, dat is niet bekend, maar het is wel zo, het staat gewoon in de Bijbel. Hij heette Jozef en daarna wordt Jozef gewoon vergeten en voortaan heet hij dus Barnabas, incognito. Maar het was ene Jozef, dat is typologie dus. Het was dus wel degelijk onder leiding van ene Jozef dat Paulus aan het werk ging. En waar gingen ze naartoe? Naar het buitenland. Dan zegt u naar de heiden, dan zeg ik nee. Ze gingen naar het buitenland en ze gingen de plaatselijke synagoge bezoeken. En brachten daar het evangelie, de Joden namelijk. Dus toch. En de andere kant van het verhaal, dat is een andere man, maar dat staat niet in de Bijbel, maar wel in ongewijde geschiedenis, dat een andere man, een schatrijke man, en een schatrijke Jozef, en het was niet die van Egypte, Jozef en Arimathea, familie van Elkana, Hanna en Samuel, maar ik van de vorige, een paar dagen terug al een keer gezegd heb, vanwege Arimathea. En goed, deze Jozef en Arimathea, die was de man die rechtstreeks en op verzoek het evangelie bracht aan de Britse vorst in Brittannië. Dat is het verhaal waar natuurlijk veel meer aan vast zit, maar zoals gezegd, dat hoop ik u wel eens wat uitgebreider te kunnen vertellen. En in wat minder officiële omstandigheden in de bus in Engeland. Ja. Om de sporen na te trekken, om zo te zeggen. Maar zo steekt het in elkaar. En ik weet, het is een moeilijk verhaal. Ik weet ook dat u zult zeggen, maar wat heb ik daar nou aan? Dan zeg ik, dat is de verkeerde vraag. De bedoeling is dat wij God zouden leren kennen. Kennis Gods zouden ontvangen. Het woord zouden onderzoeken en door de geest zouden geleid worden in al de waarheid. En je moet nooit aan de geest vragen waarom, wat wij er nou eigenlijk mee moeten. Want dat is een erg naïeve vraag. Onze persoonlijke zaligheid is niet gelegen in die Ephraim kwestie. Natuurlijk niet. Het is gewoon gelegen in geloof. Maar we hebben het niet over onze persoonlijke zaligheid. We hebben het nu even over het werk Gods. En het geheim daarvan. En het geheim is dat God inderdaad zijn koninkrijk weggenomen heeft van Juda. In het openbaar weggenomen heeft van Jeruzalem. En wij zeggen dan, en heeft het verborgen in de hemel. Dat is waar. Maar de andere kant van het verhaal is, hij heeft het verborgen bij Ephraim. Dat is wat er in ieder geval in de historie gebeurd is. En dat is meer dan genoeg, want dat is de juridische basis voor het idee dat inderdaad de gemeente rechtstreeks is voortgekomen uit Ephraim en dus de rechtstreekse erfgenaam is van het eerstgeboorterecht dat aan Ephraim beloofd is. En toen aan Ephraim gezegd werd, gij zult worden tot een menigte van volkeren, toen kreeg dat vervolgens zijn besluit, ik kan het woord helemaal niet te binnen schieten, maar kreeg zijn besluit en climax in Romeinen 11, het laatste deel van die 3 hoofdstukken, waar gezegd wordt dat eenmaal deze volheid der heidenen, het is dezelfde termen dan in het Grieks, de volheid der heidenen, maar Ephraim zou worden tot volheid der heidenen, dat eenmaal de volheid der heidenen zal ingaan, in de hemel uiteraard, en dat daarna heel Israël zal zalig worden, 2 en 10 stammen samen die tot geloof zullen komen als eersten onder de volkeren. Maar dat is niet meer in onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Nou, je moest eens weten hoeveel ik nou op in moet slikken. Dat is echt waar. Het is zo moeilijk om dat te vertellen. en het toch zo te vertellen dat het niet lijkt alsof het mijn hobby is, of dat het zo'n enorm belangrijke waarheid is die ik graag u wil kennen. Zo is het nou ook weer niet. Maar het is een van de mooiste waarheden uit de Bijbel die ik ken, waarbij we geen loose ends overhouden, geen losse lijnen, in tegendeel, maar waarbij we zien dat de roeping van de gemeente in onze dagen voor de volle 100% geworteld is in de oudtestamentische beloften. Dat wij dat niet weten is heel jammer. Dat wij dat recht wegredeneren vind ik eigenlijk schandelijk. Nou, als we het echt doen, is dat ook schandelijk. Maar wij zouden het moeten weten en zouden vol bewondering moeten zeggen, moeten besluiten met de woorden waarmee Paulus ook besluit in Romeinen 11, maar die hebben we al gelezen. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Ik vind het een goed argument alsnog, omdat u zegt, ja, ik vind het toch wel wat ingewikkeld. Dan zeg ik, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. En dat gaat precies over ditzelfde onderwerp, dat u dat zegt. Hoe onderzoekelijk zijn uw oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen, enzovoort. Maar God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest en door zijn woord. Amen.